welkom terug.
Dit is het tweede uur van de Donderdagdate.
De Donderdagdate.
De Donderdagdate.
Bij Koi Bashi, Sedman Bashi, Hoopsi Bashi, Wagoskunar. De Donderdagdate.
Yes, it is. Got the parents' line.
Lord, it's a real motherfucker, yeah. Make you wanna run the cover, yeah, it will. And if you discover, yeah. Lord, it's a real motherfucker, yeah.
En daarvoor Johnny Kido Watson. Deze mix. Welkom in uur 2 van de Donderdagdate. Met ook heel veel gezondheidsnieuws.
Gezondheidsnieuws.
Zeker. Spirulina kan mannen helpen die last hebben van erectieproblemen. Dat klopt in ieder geval als mannen ook een klein beetje ratten zijn. Want onderzoekers van de Federal University of Paraiba in Brazilië deden experimenten met zwaarlijvige ratten. Ze hadden ze heel veel suiker gegeven. En zo leken die ratten een klein beetje meer op mannen met overgewicht en diabetes type 2 die een verhoogde kans hebben op erectieproblemen. Nou kreeg een deel van de proefdieren gewoon standaardvoer, de controlegroep en de andere ratten kregen 8 weken lang een supplement met spirulina. Dat komt ongeveer overeen met 200 tot 1000 milligram spirulina per dag. En nou, het werkte bij die ratjes. Ze kregen een erectie. En het blijkt de prostaglandines te bevorderen bij die ratjes. En de aanmaak van stikstofmonoxide te vergroten. Dat is heel gunstig. Dus goed. Zometeen hier Yvonne van Sticht. Maar eerst Loose Ends.
Tell me something, why is it all so cold in my house? You left this man, a black cat sitting on my doorstep. Was I hallucinating? 'Cause I'm sure he spoke to me. He said, remember the time.
I don't remember.
You drank too much wine.
I was having so much fun. Yeah, yeah.
You said you quit from home.
Just said you came with business.
Yeah. interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws. Dit is de Donderdagdate.
Bij veel mensen komt een depressie voor, eenmalig of terugkerend. Nou, heel erg vervelend. Het betekent dat je niet alleen maar een dipje hebt, maar echt langdurig heel erg down bent met allemaal negatieve gedachten, slecht slapen enzovoort. Nu heeft Yvonne van Sticht daar ook een theorie over van hoe kan dat nou precies ontstaan. En die is nu bij ons in het programma. Hallo Yvonne.
Ja, hoi.
Hoi. Want jij geeft aan dat parasieten die we allemaal sowieso in ons lichaam hebben, in onze darmen, dat die ook een rol kunnen hebben bij het ontstaan van depressie.
Ja, nou dat is niet alleen mijn theorie, maar dat is gewoon staat in wetenschappelijke studies beschreven. 35% van de westerse bevolking heeft de parasiet de Blastocystis hominis. En dat is een hele, nou ja, volgens de reguliere geneeskunde onschuldige parasiet. Die kiestes vormt en daardoor voor je eigen immuunsysteem moeilijk eruit te krijgen is. Maar zo'n parasiet die verdedigt zich en die geeft stofjes af. En die stofjes die komen allemaal bij je lever terecht. Dus op het moment dat jouw immuunsysteem hem gaat proberen aan te vallen, dan komen die stofjes in de lever. En zodra de lever overbelast raakt, of bepaalde pathways overbelast raken, komen er dus die stoffen ook in de hersenen. En dan word je daar gewoon heel depressief van. Dat staat ook beschreven in de studies. Dus het is niet alleen vermoeidheid wat je ervan krijgt. Want als de lever overbelast raakt, krijg je ook een enorme vermoeidheid. Maar ook die depressie die daarbij hoort. En heel vaak wordt daar dus helemaal niet naar gekeken.
Nee, want sowieso, jij zegt dat huisartsen kijken er niet van op dat mensen dat ze in hun bloed hebben, hè? Of in hun darm hebben bedoel ik.
Het is een darm.
Ja, ja, precies.
Ja. Die komt er wel uit, vaak in onderzoek. En dan, als ze hem dan vinden, dan zeggen ze, ach ja, maar daar heb je geen last van. Maar hij staat in verband met irritable bowel syndrome, dus de geïrriteerde darm, met depressie en vooral ook hele heftige vermoeidheden. Mensen echt dood en dood moe worden daarvan.
Ja. En stel dan dat uit darmonderzoek dat het is gedaan via de huisarts, dat daaruit blijkt dat je echt best wel veel van die Blastocystis hominis hebt. Wat zou de aanpak kunnen zijn? Want moet je dan kiezen voor medicatie? Of zou je dan toch ook via voeding of via bijvoorbeeld Micropril volgens mij, maar supplementen er iets aan kunnen doen?
Ja, parasieten zijn heel lastig. Want met name die kiestenvormende bacteriën en parasieten, die kunnen zich heel goed beschermen tegen alles wat je er maar in stopt. En dan krijg je een probleem, want dan hoe krijg je hem dan dood? Nou, de beste manier is toch nog een soort antibiotica. Daar kan het beest resistent voor worden.
Ja, en als hij nou resistent is, ja, wat voor andere wegen heb je dan nog? Wat voor andere middelen?
Nou, er zijn een aantal kruidenkuren, maar dan moet je echt bij een therapeut of een arts zijn die daar verstand van heeft. Want het is heel erg lastig en hardnekkig om weg te krijgen. En ik hoor ook wel goede verhalen over bioresonantietherapie. Maar ja, dat is ook maar weer afhankelijk van degene die dat doet. Het is niet een makkelijke manier om de boel weg te krijgen. Sommige mensen werken met darmspoelingen om de hele boel schoon te spoelen, maar dan kom je alleen in het colon. En als je in de dunne darm zit, heb je ook alweer een probleem. Dus het is niet zo van, oh, dat doen we even. Maar er zijn een aantal middelen. En in het boek van Saskia van As Darmklachten, die schrijft daar heel uitgebreid over. Er zijn echt wel opties, maar ik zou dat toch aan een professional overlaten.
Ja, dus mocht je jezelf nou herkennen in de combinatie van dus echt depressief zijn, heel erg vermoeid, misschien ook wel dus blijkbaar darmproblemen, hè? Dat je winderigheid, opgezette buiken hebt.
Ja, correct.
Want daar begint het misschien mee. Dan is je lever er misschien overbelast door, waarbij de bron van al deze klachten kan dus zijn zo'n infectie met een overgroei van Blastocystis hominis. Kan het ook een andere parasiet nog zijn, zoals een entamoebe?
Die entamoebe, ja, Fragilis, dat is er ook zo eentje. Die geeft net wel iets andere klachten, want dat is geen kiestenvormende parasiet. En die is iets makkelijker met antibiotica weg te krijgen. En daar reageren mensen dus soms ook heel vervelend op. Maar er zijn ook mensen die hem hebben en die er nergens helemaal geen last van hebben. Dus ja. Dat kan allemaal. Ja.
Hey, nu met bioresonantie is het te bestrijden. En volgens mij is het ook vast te stellen. Hè, om te kijken of de frequentie van die blastocystes er is.
Ja, kijk, dat zijn allemaal klachten die dan in periodes, in een golfbeweging optreden. Want die parasiet die vermenigvuldigt zich en dan wordt het erger. En dan zakt het weer een beetje af. Dus het is, je moet het een aantal keren checken als je hem behandeld hebt of hij inderdaad weg is. Want het hoeft maar een paar kiestes te blijven zitten en het feest begint opnieuw.
Ja, dus ook bij bioresonantie zou je dat dan herhaald moeten aanbieden als het toch weer de kop opsteekt, blijkbaar.
Ja, dat is best een langdurig traject. Ja.
Wat vervelend. Ongeveer 4 miljoen Nederlanders die hebben sowieso dat dingetje in zich.
Ja,
dat zijn er heel veel, ja. Ja. 1 op de 4, maar zeg maar.
Niet iedereen heeft klachten, hè? Ik bedoel, je hebt pas klachten op het moment dat jouw immuunsysteem er niet mee om kan gaan als het te veel is van het goede. En als dat beest dus te veel, te groot wordt en te veel ruimte inneemt in jouw systeem.
Want sowieso zitten we ook helemaal vol met bacteriën en ook virussen en ook schimmels en blijkbaar ook parasieten. Want die maken ook deel van uit van ons weerstand tegen infectieziektes.
Ja, weet je, het is nooit altijd alleen maar slecht. Dus een klein beetje van zo'n parasiet zou niet erg zijn. Maar op het moment dat er dus een scheefgroei komt van het een of het ander, dan gaat het problemen opleveren. En dat begint al vaak in de jeugd. Nou ja, doordat je immuunsysteem niet helemaal niet goed draait, dan heb je grotere kans op dat het in de rest van je leven ook al scheef gaat groeien.
Ja, dus die scheefgroei die ontstaat echt al op hele jonge leeftijd. Waarschijnlijk door factoren kan divers zijn.
Ja, meestal wel. En wat ook kan is dat je het oploopt in de tropen. Of ergens in een buitenland. Of in families. Hè, dat het zich. Het is heel besmettelijk. Dus dat je dat doorgeeft aan je familieleden.
Nou, wel heel goed om te weten. Want dan kan je in ieder geval weer iets laten onderzoeken of wegstrepen. Als je toevallig jezelf herkent in deze combinatie van klachten.
Precies, ja.
Oké, Yvonne, dankjewel.
Graag gedaan.
Check voor downloads en voor meer informatie de donderdagdate.nl. Talk to you in the lobby, make my neck and deep into our favorite hobby, searching for an enemy, here in our pain poses, searching for miles and miles, old men in stripy trousers, rules the world with plastic smiles. I'm
van blijf gewoon positief, optimistisch. Ook als de zon even niet schijnt. I won't let the sun go down on me. Het is tijd voor het gezondheidsnieuws. Met Franka.
Dit is Franka van Dalen met het gezondheidsnieuws.
Hallo Franka.
Goedenavond Frank. In Nederland lijden waarschijnlijk meer dan 250.000 60-plussers aan hartfalen zonder dat zij dit weten, zegt de Hartstichting op basis van eigen onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met klachten die horen bij hartfalen vaak niet denken dat deze van hun hart komen. Daarnaast stellen mensen een bezoek aan hun huisarts uit omdat ze het lastig vinden om met vage klachten naar de huisarts te gaan. Zouden mensen meer weten over hartfalen, dan zouden ze wel sneller naar de huisarts gaan. Hartfalen is de snelst groeiende hartziekte van Nederland, maar de klachten blijken niet of pas laat herkend te worden. Symptomen zoals kortademigheid, vermoeidheid en vocht vasthouden worden regelmatig verward met andere ziekten, stress of algemene ouderdomsklachten, aldus de Hartstichting. Bij hartfalen pompt het hart niet genoeg bloed rond. Daardoor krijgen organen onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen en worden afvalstoffen slecht afgevoerd. Met een bloedtest en een hartfilmpje kan de huisarts testen of klachten door hartfalen komen. Als mensen op tijd naar de huisarts gaan, kan hartfalen op tijd ontdekt worden. Dan krijg je meestal medicijnen en adviezen voor een gezonde leefstijl.
En vooral dat laatste vind ik heel interessant.
Ja, dat is zeker interessant en dat is ook iets waar huisartsen gelukkig steeds meer aandacht voor hebben tegenwoordig.
Prima ontwikkeling, ja. Want dat is natuurlijk echt de basis. Hè? Van als je nog wel iets kan voorkomen, of vererging, of dat je het kan ombuigen met leefstijl. Prima.
Zeker, ja. Zeker. En er zijn een heleboel ziektes waar het heel goed mee gaat. Hè? Bijvoorbeeld diabetes type 2 is er ook zo eentje.
Ja.
Baby's die met een plastic fles worden gevoed, kunnen dagelijks meer dan 1 miljoen deeltjes microplastic binnenkrijgen. Hiervoor waarschuwen onderzoekers van de Universiteit van Dublin. Volgens de wetenschappers zouden ouders die plastic flessen willen blijven gebruiken, poedermelk op een andere manier moeten gaan klaarmaken. Uit onderzoek blijkt namelijk hoe warmer het water waarin poedervoedsel wordt opgelost, hoe meer microplastic erin vrijkomt. De onderzoekers zeggen nadrukkelijk dat het niet bekend is of deze plastic deeltjes invloed hebben op de gezondheid van de baby. Ze vinden wel dat dit dringend moet worden onderzocht. Het advies voor ouders is onder meer om flesjes schoon te maken met koud gesteriliseerd water. Ook kan poedermelk beter worden klaargemaakt in een bakje dat niet van plastic is, om het pas in het flesje te doen als het is afgekoeld. Het gebruik van een magnetron wordt afgeraden, net als schudden met het flesje.
Geldt dit ook voor flesjes waarop staat of waarop je kan zien BPA-free?
Dat is hier niet bij vermeld. Ik neem aan van wel.
Ja, dus moet je gewoon opletten dat je dus het water wat je erin stopt niet te warm laat zijn. Dus echt
ja, en even opletten met het uitkoken van dat soort flesjes. Ja. Ja, als het warm wordt, dan gaan die plastic deeltjes loskomen.
Maar het lijkt me sowieso nooit goed voor de gezondheid van een kindje.
Er moet meer onderzoek worden gedaan. Er is dus nog niet bekend wat dit doet met de gezondheid. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een glazen fles gebruiken.
Beter.
Nederlanders aten vorig jaar iets meer vlees, blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Per Nederlander werd in totaal 77,8 kilo vlees verbruikt, wat 0,6 kilo meer is dan het jaar ervoor. Dat vlees werd overigens niet allemaal gegeten, aangezien in het onderzoek om karkasgewicht gaat, dus inclusief botten en vocht. Ongeveer de helft van het karkasgewicht wordt daadwerkelijk gegeten. Gemiddeld at elke Nederlander in 2019 dus 39 kilo vlees. In 2018 was dat zo'n 38,6 kilo vlees. We zijn vooral meer vlees van pluimvee gaan consumeren. Ondanks de stijging van de hoeveelheid pluimveevlees is varkensvlees nog steeds favoriet. Iedere Nederlander eet gemiddeld 18,5 kilo varken per jaar. Kippenvlees staat op de tweede plaats met 11,5 kilo. En van rund eten we jaarlijks 8 kilo per persoon. Andere diersoorten zoals kalveren, geiten, schapen en paarden worden beduidend minder geconsumeerd. Vlees dat in de horeca gegeten wordt telt mee in deze cijfers. Dus buitenlandse toeristen dragen in dit onderzoek bij aan het Nederlandse gemiddelde. Het voedingscentrum adviseert overigens om wekelijks niet meer dan 300 gram aan rood vlees te eten. En dat is zo'n 43 gram per dag en jaarlijks ruim 15,5 kilo. Dus we zitten daar aanmerkelijk boven.
Ja, dus dat is goed om het te gaan minderen, die vleesconsumptie.
Absoluut, absoluut. Eigenlijk is het echt wel aan te raden om wat minder vlees te eten, flexitariër. Of ja. Misschien zelfs maar één keer per week vlees en één keer per week vis.
Ja, meer vette vis sowieso.
Ja, ja, zeker. En er zijn tegenwoordig gewoon hele goede vleesvervangers. Mm-hmm. Hoewel als je echt goed vegetarisch kookt, heb je zelfs die niet nodig. Maar dan moet je gewoon zorgen dat je aan je voedingsstoffen komt.
Veel vruchten combineren met granen.
Ja, ja.
Dankjewel, Franca.
Graag gedaan, Frank.
Dank je. En we gaan nu luisteren naar iets wat zomaar op jouw lijf geschreven kan zijn.
Oh ja?
Ja, She's a Super Lady. Het gaat over jou.
Nou.
Oké.
Dat is ook het overdreven.
Nee, in ieder geval Luther Vandross heeft het erover.
Hey, fijne avond.
Jij ook, dankjewel.
Dank je, hoi.
I love.
zelf zingt ook best wel fijn. Luther Vandross, hij is trouwens geboren in New York. En wat grappig is, hij zat in een achtergrondkoortje bij David Bowie en Roberta Flack en Carly Simon en Donna Summer. Ja, en dan toch op een gegeven moment blijkbaar ontdekt, want anders had hij dit nooit kunnen opnemen. She's a Super Lady, die was hier niet bekend, andere nummers weer wel. Even een nieuwsberichtje. 'S Avonds snacken zorgt ervoor dat je gaat slapen met een volle maag. Maar daardoor maakt je lichaam tijdens je slaap minder ghreline aan. Dat is het hormoon dat de aanmaak van het groeihormoon stimuleert. Dus ja, 's avonds snacken is daarmee niet zo goed. Dat komt uit een epidemiologische studie van Chinese onderzoekers van de Southeast University. En straks hier therapeute Ineke Heisma. Ze heeft een praktijk die heet Meo Auxilio in Marum, Groningen. En ze is als docent verbonden aan de Ortho Health Foundation. Ze schrijft ook boeken zoals Met Verstand Gezond en Gezond Ontbijten en zo. En ze heeft het over NOx, alle schadelijke stoffen in de voeding. En dit is iets heel anders. Dit is Fox the Fox.
luistert naar de Donderdagdate.
Een aantal mensen die heeft last van darmklachten. Denk aan een opgeblazen gevoel, eten wil niet goed verteren, dat soort dingen. We gaan hierover in gesprek met een deskundige, dat is Ineke Heijsma. Zij is orthomoleculair therapeut en docent aan de Ortho Health Foundation. Hi Ineke.
Hallo Frank. Hi.
Ja, kun jij wat meer informatie geven over de oorsprong en oorzaak achter darmklachten?
Ja, nou, heel veel klachten wanneer mensen naar de specialist gaan, worden weggezet. Ja, wanneer men er niet precies achterkomt van wat mankeert mij, dan is het al heel gauw het prikkelbare darmsyndroom. En ja, zelf denk ik dat dit een behoorlijk voedingsgerelateerd probleem is. Wanneer mensen last hebben van het prikkelbaar darmsyndroom, hebben ze niet vaak alleen last van hun darmen, want eigenlijk zit de ontlasting veel te lang ook in die darm. Maar ergens hebben ze een tekort ook aan serotonine. En serotonine is een neurotransmitter. Die wordt voor 80% aangemaakt in je darmen. En als de darmen niet oké zijn, is eigenlijk je psyche ook niet oké. Het is die neurotransmitter die... We hebben namelijk een heel zenuwstelsel in onze spijsvertering zitten. Dat heet het enteric nervous system. En dat enteric nervous system, dat is eigenlijk je tweede buikgevoel. Dat is dat die neurotransmitter, die wordt dus in de darmen gemaakt. Die neurotransmitter, ja, die staat in verbinding natuurlijk met je hersenen.
Serotonine is toch ook het feel good?
Serotonine is inderdaad het feel good neurotransmitter. Ja. En het is echt die neurotransmitter die ervoor zorgt dat jij je happy voelt. Ja. Maar ook zorgt dat jij een goede peristaltiek in je darmen hebt. Oh. En ook voor zorgt dat jouw zuurgraad in de darmen oké is. Wanneer je niet een goede zuurgraad hebt, kun je gewoon niet goed verteren. Hm. En soms eten mensen voeding en dan gaat het al in de maag niet goed. In de maag is de zuurgraad boven in de maag gemiddeld 3,5, onder in de maag 1,5. Dus ontzettend zuur. Mm-hmm. Dat is ook nodig, want je moet al eiwitten daar verteren.
Ja, splitsen. Hè? Ja.
Die worden daar al gesplitst, want dat zijn grote moleculen. Dus er vindt al een soort voorvertering plaats. Nou, wanneer het eten aankomt in de dunne darm, dan wordt tegelijkertijd via de alvleesklier 3 soorten enzymen gemaakt. Via de papil van Vater en de sphincter van Oddi komen de 3 soorten enzymen komen in de dunne darm. Plus het stofje natriumbicarbonaat, wat een enorme basisstof is. Ja, ja. En door die spijsverteringssappen, waar dus die enzymen in zitten en die natriumbicarbonaat, wordt de zuurgraad in de darm weer goed. Zodat dat zure milieu zou anders de darmwand aantasten. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dus dat moet gewoon goed gaan. En dat is zeker voedingsgerelateerd. En wanneer wij te veel NOx eten, dan heeft het lichaam er heel veel moeite mee om dit proces goed te laten verlopen. Dit is een regelsysteem wat gewoon essentieel is voor een goede gezondheid. En wanneer de zuurgraad in de dunne darm niet goed is, kunnen enzymen die verder het eten moeten verteren ook niet goed worden aangemaakt. En krijg je gewoon al dat kunnen ontstekingsreacties zijn, maar er kunnen ook afweerstoffen zijn die in de darm zitten die niet goed bacteriën en virussen kunnen doden. Dit moet je gewoon niet willen.
Ja. Is dan een van de symptomen brandend maagzuur waar men het over heeft, dat het omhoog lijkt te komen? En dan gaan mensen vaak weer van die pillen slikken die dat dan weer daar gaan neutraliseren. Ja. Maar dat lijkt mij dus juist verschrikkelijk de omgekeerde wereld.
Ja.
Want je moet niet je maagzuur gaan
aantasten. Nee. Je moet 1,5 liter maagzuur per dag maken, dat is best veel. Wanneer er een tekort is aan natrium, maar vooral ook jodium, want jodium is een ontzettend belangrijk mineraal, dat wordt zwaar onderschat. Wanneer die stoffen er voldoende zijn, dan kun jij ook voldoende maagzuur maken. Maak jij niet voldoende maagzuur aan, kun je dus niet goed verteren. En blijft het eten ook veel te lang eigenlijk in die maag. Omdat het niet goed verteerd kan worden. Mm. Omdat de zuurgraad niet goed is. Dus je krijgt gewoon door verkeerde voeding verkeerde signalen het lichaam in. Ja. Een alvleesklier reageert daar ook niet goed op. Dus ja, ik wil het graag heel eenvoudig houden. Maar wanneer je de zuurgraad niet goed is, omdat jij het minder zuur maakt, krijg je dus een verteringsprobleem. En wanneer je ook veel maagzuurremmers gebruikt, kan het ook ten koste gaan van het stofje, de intrinsieke factor. Dat ligt in in de maagwand. Dat komt op een gegeven moment, wanneer je B12 binnenkrijgt, worden die twee gekoppeld. En die twee gaan samen door de darm-bloedbarrière het bloed in. Het kan ook aangetast worden. Dus je kunt ook nog enorme vermoeidheidsverschijnselen krijgen wanneer je een vitamine B12 tekort hebt. Ja. Dus daarmee zeg ik ook van het voedsel is nog niet eens in de darmen aangekomen en je hebt al ellende. En dat is iets wat we alleen maar kunnen voorkomen met eerlijke voeding te eten.
Want jij zegt, eet geen NOX, dat zijn de slechte stoffen in de voeding.
Ja.
Als je dat wel zou doen, dan verstoor je ook onder meer dat proces van de zuurtegraad in je maag. En daarna de neutralisatie daarvan in de darmen.
Ja.
En dan kan je gaan kijken als je daar last van hebt. Oké, ik neem wel even een quick fix. Ik heb geen last meer, want ik heb een maagzuurremmer genomen.
Ja.
Maar dat is totaal het paard achter de wagen
spannen.
Dat is
het paard achter de wagen spannen. En dat is uiteindelijk moet je dit met eerlijke voeding oplossen. En zul je lifestyle moeten aanpassen. En wat we ook zien, vooral wanneer we verderop in het systeem in de vertering zitten en de stoelgang blijft veel te lang, of ontlasting blijft veel te lang in je darmen zitten. Dat is gewoon, dat kun je met vezels oplossen. En als we het even over vezels hebben, wij moeten gewoon veel meer vezels eten. We zouden 30, 40 gram vezels op een dag moeten eten. Nou, we komen nog niet tot op de helft. Dus ook daarmee is de peristaltiek niet goed. Maar wat nog erger is, vezels zorgen er ook voor dat jij onder andere het stofje boterzuur aanmaakt. En boterzuur is een stof wat door de goede bacteriën wordt afgescheiden. De goede darmbacteriën wordt afgescheiden. En die zorgt ervoor dat bijvoorbeeld verkeerde celdeling, zoals de oorzaak van darmkanker, dat voorkomen wordt. Dus het zijn zulke belangrijke stofjes en de mensen hebben er gewoon geen weet van. Vind jij ook niet dat we dit eigenlijk op scholen al hadden moeten leren?
Precies, op de basisschool.
Ergens op de basisschool al. We zouden toch prachtige programma's moeten maken.
Dat heb ik nooit gesnapt. Dat gewoon niet het programma voeding of
nee,
zo.
Nee, dat snap ik
op
ook
het lesrooster
niet.
Staat. Wel misschien biologie. En dan gaat het misschien één keer over dat er koolhydraten, vetten en eiwitten in voeding zijn. En het was er dan zo'n beetje.
Frank, ik hoop dat via deze uitzending er mensen opstaan die misschien met behulp van mensen zoals wij, zoals jullie programma, opstaan om programma's te schrijven. Want het is, weet je, je lijf is toch het meest dierbare bezit wat je hebt.
Ja.
En we gaan er zo ruig mee om. Als je mensen vraagt van wat is het belangrijkste in je leven, dan is het van als ik maar gezond blijf. En wat eet je dan? En dan is het vaak om te huilen. Terwijl mensen soms ook nog denken dat ze wel gezond eten. En dit is echt wel een beetje frustrerend voor mensen die wel weten hoe het hoort. Ja.
Ja. Ik zeg ook wel eens tegen kinderen die ik spreek van je gooit toch ook in een auto niet in de tank gewoon maar wat zand.
Klopt.
Dat je denkt, oké, de tank is vol.
Nee.
Je moet echt kijken dat de benzine erin gaat, dat de auto daar goed op reageert.
Ja.
Dat is ook zo met jouw lichaam.
Ja, dat is ook zo. Ja. Helemaal met je eens.
Oké, Ineke, dankjewel.
Graag gedaan.
We'll be right back.
Pick up the pieces. Alle stukjes bij elkaar vegen. The Average White Band. Ja, laten we gewoon die positieve vibe vasthouden voor de komende week. Toch? Ik zie je volgende keer weer. Zelfde tijd, zelfde plek. En het gaat je goed. We gaan eruit met champagne. En ik zie je later. Doei!
Kijk dan op de donderdagdate.nl. De Donderdag.